Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Er Was Eens een Podcast.
Mijn naam is Merel, ik ben dramaturg en theaterdocent.
En mijn naam is Floor, ik werk in de IT en ik ben het tweelingzusje van Merel. En dit is aflevering 24.
Floor, je bent helemaal vergeten de inhoud van deze podcast uit te leggen aan het begin.
Oh damn, oké.
Daarom was ik even caught off guard.
Sorry, ja. Nee, oké. Okay, nou, voor de mensen die dit voor de eerste keer luisteren dan, welkom. Voor de mensen die dit al wat langer luisteren, you know what's the deal. We gaan een oud sprookje bespreken en daaruit proberen moderne levenslessen te halen.
Ja, precies. En deze keer ben ik, Merel, teruggegaan naar 1001 Nacht.
Leuk. Wat was het laatste? Oh ja, Aladdin was het laatste sprookje wat we daaruit deden. Ja.
Dus dat is al wel weer een tijdje geleden.
Ja.
Maar omdat we vorige week natuurlijk Grimm hadden en die week daarvoor
Noorsprookje
en de Pentamerone kwam volgens mij ook weer. Nou goed. Dus we zijn nu weer terug naar het oosten. Weet je dat 1001 Nacht in het Engels Arabian Nights heet?
Ja.
Ik was aan het googlen. Ja, dat is ook best wel logisch, want ik bedoel, dat liedje van Aladdin zingen ze natuurlijk ook.
Arabian Nights.
Ik denk niet dat iemand dat wil horen. Maar ja, dus ik was aan het googlen op 1001 Nights. Toen dacht ik, waarom klinkt dit zo skeer? Nou, omdat het boek dus helemaal niet zo
heet. 1001 Nights, Arabian Nights.
Chips had de beste van both worlds.
Ja.
Weet je dat Chips weer terugkomt?
Echt?
Ja. Ik zweer het je, dit zag ik.
Maar hoe oud zijn zij ondertussen?
Nou, ja, die vrouw, die blonde vrouw met krullen, die is dus heel lang nieuwslezeres voor Omroep Brabant geweest. Heb je dat wel eens gezien?
Nee.
Nou, straks even bekijken. Ja, hoe oud zijn ze nu? 42
wel van alle markten thuis, eerlijk.
Ja,
ja,
zeker.
Heel knap.
Maar er zit op zich ook niet zo'n grote stap, toch? Tussen nieuws presenteren en musical en dungeons doen.
Ik vind het wel speels.
Heel speels.
Speels. Goed. Ga verder over je sprookje. Daal het compleet af.
Nou, dit sprookje. Ja, ik weet niet. Mijn vriend die had het gisteren over dat hij Dahmer aan het kijken is. Die nieuwe serie op Netflix.
Oh nee,
over
I can't.
Jeffrey Dahmer.
Nee.
En het klonk ook echt zeer walgelijk, maar ik was toch wel intrigued. Maar dezelfde problemen die ik had bij Dahmer. Er is veel kritiek op gekomen. Ik zal later misschien uitleggen wat voor kritiek dat is. Deed me ook denken, of daar deed het begin van dit sprookje me ook aan denken.
Oké.
Okay. Later keert het wel helemaal om, dus het lost zich niet helemaal in. Maar ik dacht echt, ach, wat is dit nou weer? En daarom wilde ik juist doorlezen.
Oké.
Okay. Dus het is op zich een best te bevatten verhaal. Zeker ook omdat ik in het midden 100 pagina's skip. Maar letterlijk 100 pagina's, hè? Dit is geen fatu, dit is echt letterlijk 100 pagina's. En ik zal straks uitleggen waarom.
Ja, waarschijnlijk omdat het een verhaal in een verhaal is.
Of niet? Dat is aan mij om te vertellen, Floor.
Oké. Okay. Nou goed, dus vorige week was ik dus even vergeten te vertellen heel lang dat Hans en Grietje natuurlijk van de gebroeders Grimm was. Dus dat gaan we nu wel even goed doen. Dus dit sprookje, hoe heet het sprookje wat je gaat vertellen?
De geschiedenis van de kleine bultenaar.
De geschiedenis van de kleine bultenaar. Dus eigenlijk gewoon het verhaal van de kleine bultenaar. Oftewel de kleine bultenaar.
Ja.
Precies. Dit staat dus in 1001 Nacht. Dit zat denk ik al in de originele verhalenbundel van 1001 Nacht.
Klopt.
En de vertaling die wij hebben is vertaald uit het Frans. Dat was de eerste vertaling die vanuit, ik denk dat het origineel in het Arabisch opgeschreven is, mm-hmm. naar het Frans is gemaakt. Mm-hmm. Het is niet de beste vertaling. Als je het soort van literatuurdeskundige mag geloven. Maar het was wel de eerste.
Precies.
En dit heb ik toevallig op boekwinkeltjes.nl gekocht.
boekwinkeltjes.nl.
Precies.
Oké.
Gaan we beginnen?
Ga ik beginnen, ja.
Oké.
Dit verhaal speelt zich in Kasgar af aan de uiteinden van Groot-Tartarije.
Oh, ja.
Daar, precies.
Mooi. Ja.
Nou ja, blijkbaar is dat dus ergens rondom China. Maar online zeggen ook al veel mensen dat het eigenlijk logischer is als dit verhaal zich om redenen die ik straks ga uitleggen zou afspelen gewoon meer in het Midden-Oosten, dus meer rond Centraal-Azië.
Maar dat was bij Aladdin toch ook? Dat speelde zich af in China en toen was er ineens een sultan.
Ja, precies. Ja. Dus het makes no sense.
Nee.
Ja, misschien volgens mij is het sultans gehad.
Maar volgens mij is het, zeg maar, heel veel hiervan is wel in het Midden-Oosten opgeschreven. Maar zeiden ze ook gewoon op een gegeven moment China, omdat het vooral ook ver weg klonk of zo, weet je wel?
Precies,
dat het meer soort van niet in een land die ver, ver vandaan is. Maar dan is het gewoon eens in China.
Precies.
Ja.
Precies. Dus oké, we gaan beginnen. Er was voorheen in Kaskar een kleermaker die een zeer mooie vrouw had waar hij veel van hield en die evenveel van hem hield.
Mooi.
Mooi. Speels. Oké, nu moet ik echt maar stoppen. Hij was aan het werk. Hij was kleren aan het maken, want hij was kleermaker. En buiten zijn werkplaats zat een bultenaar en dat is dus gebochelde man.
Ja.
Zat een gebochelde man de tamboerijn te spelen en een beetje te zingen. Nou, hij vond het eigenlijk wel leuk, de kleermaker. Dus die zei, nou, kom anders met ons mee naar huis. Dan kan je mijn mevrouw vanavond ook vermaken. Mm. Floor trekt al een
I don't like where this is going. Ja.
Want lijkt me gezellig. Nou, die bultenaar zei, oké, prima. En ze gingen naar huis. En de vrouw had al een grote visschotel klaargemaakt. Ze gingen aan tafel. Maar al vrij snel stikte die bultenaar in een graatje.
Oh.
Ja, dus die was dood.
Oh.
Ja.
Wow, vet heftig. Oké, ja.
En ze waren, de kleermaker en zijn vrouw waren allebei super verschrikt. Want ze dachten, oh mijn god, die arme bultenaar dood. Maar ook, nu staan wij straks als moordenaars bekend.
Ja.
Geen zin in. Dus, wat hadden ze bedacht? Ze bedachten, oké, we gaan hem nu snel naar de dokter brengen. Misschien kan die hem dan redden of nou, whatever.
Maar wacht eens even. Dus hij is verstikt in een graat.
Ja.
Dat duurt wel eventjes.
Nee, hij was op slag dood, staat hier.
Oké, nou ga door. Ik had dan de hele theorie, maar ga door, ja.
Waarbij hij aan enige ogenblikken later stierf.
Oké.
Zonder dat de kleermaker en zijn vrouw het konden verhelpen. Nou goed, dus zij namen dat lijk in de armen. En eigenlijk hadden ze een soort van list bedacht om dat lijk daar te dumpen. Nou, dus ze kwamen aan bij de Joodse dokter die bij hen in de buurt woonde. Ja, het is een beetje cringe dat dit een Joodse dokter is. Maar goed, om redenen die later duidelijk zullen worden, is het wel even belangrijk om erbij te vermelden dat hij Joods is. Dus zij komen bij de Joodse dokter aan met dat lijk en ze zeggen tegen de dienstmaagd, want die dokter lag al te slapen, maak even de dokter wakker, want we hebben hier een patiënt gevonden en die heeft echt heel hard zijn hulp nodig. Hier heb je een gouden muntstuk. En dit vind ik dus een beetje het cringe gedeelte. Dus die dienstmaagd die gaat naar die Joodse dokter toe en die zegt, ik heb hier geld voor je en een patiënt is net binnengebracht. En die Joodse dokter denkt, geld, ik ga die man eens even helpen. Ja, dus dat is een beetje cringe natuurlijk, speelt in op dit, een beetje antisemitisch. Maar die Joodse dokter denkt wel, ik ga die man gelijk helpen. En hij heeft zoveel haast, omdat hij denkt, nou, het moet wel heel erg zijn als ze hier in het midden van de nacht zijn, dat hij niet wacht totdat de olielamp is aangestoken door de dienstmaagd en hij flikkert de trap af over het lijk van de bultenaar heen. Want die hadden ondertussen, de kleermaker had dat lijk al bovenaan de trap gelegd en ze waren snel verdwenen. Dus, maar goed.
Bovenaan of onderaan de trap?
Bovenaan de trap. Dus Hij valt samen met dat lijk van de trap af. Maar goed, die dokter wist natuurlijk niet dat die bultenaar al dood was. Dus die denkt, ik heb die man vermoord. Ik heb door mijn enorme haast heb ik hem meegesleurd van de trap af. En nu is die dood.
Oh my god.
Dus, wat bedenkt hij? Zijn vrouw wordt ook wakker en hij zegt, oh nee, het is met ons gedaan. We zullen stellig het leven bij inschieten als wij het bij ons houden totdat het dag is geworden. Wat een ongeluk. Dus ze bedenken, wij gaan ook dit lijk dumpen. We gaan het in de schoorsteen gooien van onze buurman, die handelaar is in, even kijken, volgens mij vetten en kazen of zo. olie, boter en allerhande vetten. Dus hij was spijsbezorger van de sultan. Dus hij een soort van hofleveraar in spijzen van de sultan. Dus de dokter en zijn vrouw die droegen het lijk over het dak naar de schoorsteen van de buurman. Propte dat lijk erin en dat lijk viel zo door de schoorsteen naar beneden en bleef rechtop staan. In de open haard, zeg maar.
Oh my god, maar die arme man ook gewoon, die stikt eerst in de visgraat. Ja. En vervolgens is hij lijkt nu al twee keer verplaatst om iemand anders te framen voor die moord.
Ja. Nou, die spijsbezorger was een muzelman. Weet je wat een muzelman is?
Nee.
Een moslim.
Oh.
Ja. Was een moslim. Wat op zich niet raar is, want iedereen was daar moslim. Is blijkbaar meer, zeg maar, zometeen komt er ook nog een christen in voor namelijk. Dus het gaat ook een soort van over die drie religies bij elkaar. Maar goed, dus die spijsbezorger die komt thuis. Die was naar een bruiloft geweest, die komt thuis. En hij had al lange tijd last van dat ratten zijn spijzen aanvraten. Zodat hij ze niet meer kon verkopen aan de sultan. Was hij al heel nooit over. Mm-hmm. Maar toen zag hij die bultenaar staan in die open haard. En toen zei hij, oh, dus jij was het. Jij bent gewoon ingebroken en je hebt van mijn spijzen gegeten. Het was niet, waren niet de muizen en de ratten. Dus hij sloeg hem in elkaar. En toen hij uitgeslagen was, zag hij... Hij is dood. Ik heb hem vermoord. Maar gek genoeg, toen hij zag dat hij een bultenaar was, werd hij nog bozer, sloeg hij er nog meer op in. Dat vond ik dan weer een beetje overdreven. Ja. Toen de spijsbezorger de bultenaar sloeg, had hij niet op zijn bult gelet. Toen hij die zag, werd hij razend. Vervloekte bultenaar.
Why?
Hond van een bultenaar.
Hè?
Ja.
Oh my god.
Nou, goed. Dus anyway, hij dacht... Oké, kut, ik heb deze man vermoord. Maar ja, het was eigenlijk soort van ook wel terecht, want hij had van mijn spijzen gegeten. Wat natuurlijk niet zo was, want hij was als lijk door die schoorsteen heen gedouwd.
Ja.
Nou, dus die spijsbezorger, die gaat met die bultenaar op zijn, over zijn schouder, loopt hij naar het centrum van de stad en hij zet het lijk tegen een winkeletalage aan.
Oké.
Hij is nog maar net weg de spijs bezorgen of er komt een christelijke koopman aan. Een hele rijke die ook zeg maar hofleverancier is aan het hof van de sultan. Maar dan in andere goederen. En hij had heel de nacht doorgepartied. Het was echt lam. wat bijzonder
Het staat in het sprookje en hij kwam daar dronken aan.
Ja, na de nacht in slemperij te hebben doorgebracht.
Oké, de christen is dronken, ja?
Ja, christen is dronken. En dat was natuurlijk bijzonder, want vanuit de islam mag je geen alcohol drinken. Dus ja. Hij als christen, die dacht, kut, de dag breekt bijna aan. Ik moet even snel naar het badhuis gaan om deze geur van me af te wassen. Omdat op het moment dat ze me hier dronken op straat zien, dan kunnen ze me arresteren. Blijkbaar was dat zo.
Okay.
Dus hij heeft haast, maar hij moet nog wel even een plasje doen. Dus hij gaat tegen de winkelruit staan... doet een plasje en stoot daarbij het lijk van de bultenaar aan, die hij vervolgens denkt dat dat iemand is die hem wil beroven. Dus hij stoot het lijk van die bultenaar aan en hij denkt, nou, ga van me af, dus slaat hem in elkaar. En dan ziet hij dat die man dood is en bij dat hij dat hem in elkaar sloeg... schopte die ook veel stennis. Dus de politie was er al. Hij zei, houd de dief. Terwijl hij letterlijk nog gewoon bij hem was, maar goed. Houd de dief, iemand wil me beroven. Nou ja.
Zo gewelddadig iedereen ook gelijk.
Ja, precies. Nou goed, dus de politie komt eraan en die zegt... Waarom heb jij deze bultenaar vermoord? Oh ja, nee, ja, dat was een fout. Een christen heeft de bultenaar vermoord. Nou, goed. Hij werd eigenlijk gelijk meegenomen door de politie en door de politierechter berecht en moest worden opgehangen. Dus een paar uur later wordt er op het openbare plein een galg opgebouwd.
Oh my god.
De christenkoopman die wordt aan een galg gehangen en vlak voordat zeg maar, het touw wordt gehesen, Stapt de spijsbezorger naar voren en die zegt: ja, sorry, maar ik kan niet aanzien hoe iemand vermoord die wordt voor mijn daden.
Oh, want die had dat wel door dat die dus veroordeeld werd omdat.
Ja, want het was op het dorpsplein, ja, dus okay. Iedereen kwam kijken. Het werd groot aangekondigd. Dus die spijsbezorger die stapt naar voren en die zegt: oh nee, ja, het was eigenlijk ik die het heeft gedaan en ik heb het lijk daar neergezet. Nou, zegt de rechter. Ja, nou oké, laat de christenman er maar gaan. Dan is het de spijsbezorger. Helaas. Maar jij wordt nu opgehangen, want jij hebt deze arme bultenaar vermoord. Nou, hetzelfde gebeurt weer. Dus de spijsbezorger die wordt klaargemaakt om opgehangen te worden. En dan komt de Joodse dokter naar voren en die zegt: oh nee, ik heb het door de schoorsteen heen geduwd. En nou ja, oké, dus de Joodse dokter die wordt klaargemaakt om opgehangen te worden. Op het moment dat de Joodse dokter bijna wordt opgehangen, komt de kleermaker naar voren en zegt: nee, ik heb het bij de Joodse dokter achtergelaten. Dus die kleermaker wordt bijna opgeknoopt. Terwijl de rechter nog zegt, dit is wel even een leuk zinnetje. Men moet toegeven dat deze geschiedenis zeer buitengewoon is en dat zij verdient in gouden letters te worden opgetekend.
Of je doet gewoon je onderzoek niet goed. Heel eerlijk, als ze er gewoon een lijkschouw in de eerste plaats hadden bijgehaald, hadden ze al lang geweten dat de doodsoorzaak niet is dat hij in elkaar is geslagen.
Precies. Nou, dus die kleermaker die wordt klaargemaakt om opgehangen te worden en tegelijkertijd hoort Sultan. De sultan hoorde eigenlijk niks. Maar de sultan die vraagt: hey, waar is mijn bultenaar gebleven? Want blijkbaar was dat soort van de hofnar van de sultan.
Waarom heeft hij dan tijd om bij een kleermaker te gaan eten?
Nou, hij was dronken geworden en van het hof weggelopen.
Oh.
Bleek. Maar hij hoorde eigenlijk bij het hof van de sultan. Dus een van zijn bedienden vertelde het hele verhaal. En de sultan zo: nee, wat erg. Nou, ik wil graag dat het lijk van de bultenaar nog één keer hier naartoe komt. Samen met die vier mensen die dat lijk hebben verplaatst. Want ik vind het gewoon een heel bijzondere geschiedenis. En de sultan was een sukker voor goede verhalen. Dus hij liet ze alle, dus de galg die werd weggehaald, niemand was opgehangen, liet zeg maar die vier mensen en het lijk naar het hof komen. En hij zei: ja, ik wil eigenlijk deze geschiedenis optekenen. Wat een verhaal. En hij zegt, de sultan zegt tegen die vier mensen die voor hem staan: hebt gij ooit iets wonderlijkers gehoord dan wat er met de bultenaar, mijn potsenmaker is een soort van nar, gebeurd is? En toen zei de christenkoopman: jawel hoor, ik ken nog wel een verhaal dat wonderlijker is dan dit verhaal. Nou, en de sultan stond het hem toe te vertellen en hij begon al dus. Nou, dus je moet even je voorstellen, die vier mensen staan in dat hof, dat lijk ligt ernaast. De sultan zegt: nou, ik wil dat verhaal gaan optekenen, zijn er nog meer wonderlijke verhalen die jullie kennen? Nou, je raadt het al, en dit is waar de raamvertelling er weer in komt, zeer meta. De christenkoopman die vertelt een verhaal. Nou, vond de sultan niet goed genoeg. Ik ga even niet al die verhalen vertellen, nee. Want hier skippen we dus die 100 pagina's.
Ja. Die heb je ook niet gelezen, of wel?
Nee, die heb ik niet. Dus de christenkoopman die vertelt het verhaal. Ja, nu is ondertussen mijn ding hier uitgevallen. Dat is wel jammer.
Nou, kun je de rest van het verhaal niet meer vinden.
Jawel. Maar de christenkoopman die vertelt het verhaal. En dan zegt de sultan: ja, nou, ik weet niet, maar ik vond dit eigenlijk wat jullie net zo overkomen wel een beter verhaal. Dan vertelt de Joodse dokter een heel verhaal.
Ah.
Nee, zegt hij. Nee, ik heb een beter verhaal nodig. Vertelt de spijsbezorger. Vertelt
maar
een verhaal.
Waarom vertellen zij ineens allemaal zoveel verhalen? Want ze zijn net allemaal ter dood veroordeeld. Ze zijn net gered. Of ze zijn misschien nog een beetje bang. En dan ineens zitten ze allemaal op de praatstoel om verhalen van 100 pagina's te vertellen.
Ja, ik denk dat er nog wel een soort van machtsstructuren in zitten. Dat ze bang zijn om alsnog aan de gracht te komen. Als ze die, zoals het hele vertelling toch. Scheherazade vertelt ook verhalen, zodat zij niet wordt gedood.
Ja.
Dus ik denk dat dat een beetje hetzelfde thema is dat terugkomt hier.
Ja.
Nou, de spijsbezorger vertelt ook een verhaal. Nee, allemaal niet goed. En dan komt de kleermaker en die vertelt een verhaal van een barbier, dus een kapper, barbier, die die ochtend had ontmoet vlak voordat hij de bultenaar ontmoette. En dat hij, die barbier, die kwam. Die zat al binnen bij het buffet bij de sultan. Misschien niet bij de Sultan, maar bij een ander gemeenschappelijk buffet waar ze samen waren uitgenodigd. De kleermaker zei, nou het was heel wonderlijk, want ik zat daar binnen en toen kwam een andere gast binnen. En die zei, nee ik ga niet met die barbier samen in één ruimte zitten. Hij heeft mijn leven verpest. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik verlamd werd en niet met mijn ware liefde kon samen zijn. Dat is een beetje een samenvatting van het verhaal. En toen zei de barbier, dat is helemaal niet waar. Ik zal je wel vertellen wat er is gebeurd. Nou, vervolgens krijg je dus een raam. In raamvertelling.
Oh, want die barbier vertelt ook een verhaal. Ja.
Vertelt verhalen van zijn 6 broers. Dus hij vertelt 6 verhalen over zijn broers. Oh, over hoeveel ongeluk zijn broers hebben gehad. En hoeveel hij hun heeft geholpen.
Het is toch niet te volgen dit? Oké, goed. Nee. In ieder geval. Dit is wat de kleermaker vertelt.
Van de kleermaker. Ja. Aan het einde van dat buffet komen de mensen op dat buffet erachter dat eigenlijk... de barbier andere mensen zoveel ongeluk berokkent omdat hij zo lang van stof is. Dus ze sluiten hem op.
omdat hij zo lang van stof is.
Ja, precies. Omdat hij zoveel verhalen vertelt en gewoon te lang van stof is. Zegt de kleermaker. Ja, nou, en toen ging ik weer terug naar mijn atelier. Toen zag ik de beeldenaar spelen. Nou, en toen is dit alles gebeurd. Dus dat heb ik eigenlijk meegemaakt vlak voordat ik hier naartoe kwam. Nou, en dat vond Sultan, vond die verhalen van die barbier zo fantastisch, dat hij zei, nou, ik wil eigenlijk dat die barbier hierheen wordt gehaald, want ik wil hem wel eens ontmoeten. Hij was gewoon nieuwsgierig daarnaar. Dus de deurwaarder, of de bediende zeg maar, van de koning en de kleermaker gingen die barbier halen en die werd mee teruggenomen. Dus die barbier, die imponeert de koning helemaal, helemaal leuk. En hij zei, dat verhaal wat er die dag is gebeurd, werd ook aan de aan de barbier verteld. En hij zei, waarlijk, ja, deze geschiedenis is ook bijzonder. Mm-hmm. Maar ik zou eigenlijk graag ook de kleine bultenaar onderzoeken. Hij werpt een blik op de bultenaar en hij barst in lachen uit. En hij zegt, men zegt terecht dat een mens niet zonder oorzaak sterft. Als ooit een geschiedenis het waard is geweest in gouden letters te worden opgetekend, is het van deze bultenaar. Ik zweer bij de goede luim van uw majesteit dat deze bultenaar niet dood is. Hij is nog in leven en ik wil voor een zonderling doorgaan als ik u dit niet terstond laat zien. Dus hij had geneesmiddelen bij zich ook in een zakje, in een klein koffertje.
In de cel.
Hij was ondertussen al naar het Hof van de Koning gebracht.
Ja, precies. Ja. Maar waar haalt hij die geneesmiddelen dan ineens vandaan? Die had hij bij zich in de cel of niet?
Nou, hij was niet per se in de cel. Hij was gewoon niet meer bij dat buffet. Mocht hij gewoon niet meer komen. Dus hij stopte een stokje in zijn mond, zodat zijn mond open bleef staan. Met een klein pincet haalde hij het gaatje uit de keel. En als uit een coma sprong de kleine bultenaar op, levend en wel. Nieste, strekte zijn benen uit, opende zijn ogen en gaf verschillende tekenen van leven. En iedereen was verbaasd dat hij na een dag opeens weer levend was. Maar het was dus ook maar een dag, dit hele verhaal. En de sultan liet zijn schrijvers dit hele verhaal opschrijven. Van deze hele geschiedenis maakte barbier zijn verbond hem aan zijn persoon. En gaf hem elk jaar een groot jaargeld. Dus I guess gewoon zijn bestie.
Ja, dus, eigenlijk gewoon trouwen soort van. Ja, verbond hem aan zijn persoon.
Precies, dus de barbier en de sultan waren besties. En de Joodse dokter, de kleermaker, de spijsbezorger en de christenkoopman mochten gaan. En ik kreeg een hele mooi zelfgemaakt, maar wel handgemaakt kleed mee. Dachten nog met genoegen terug aan hun avontuur.
Ja, met genoegen, echt waar?
Ja.
Ze dachten eerst allemaal dat ze iemand dood hadden gemaakt.
Ze
en vervolgens dachten
ze genoegen terugdenken aan het avontuur dat hen het ongeval met de bultenaar had bezorgd.
I doubt it. Eerst dachten ze allemaal dat ze iemand hadden doodgemaakt. Vervolgens dachten ze allemaal dat ze zelf dood gingen.
Ja.
Lijkt me niet super fun.
Nee, maar toch is het een mooi verhaal. En dat, lieve kijkbuiskinderen, was het verhaal van de bultenaar.
Maar waarom is het ook echt de Joodse dokter, de christelijke koopman, maar niet de islamitische spijsverkoper?
Nou, dat wordt ook wel vaker benoemd hoor. Oh, dus okay. De spijsverkoper wordt in het begin een muzelman genoemd. En ook die bultenaar wordt op een gegeven moment gezegd, ja, het is een muzelman, het is een van ons. Dus daaruit kan je natuurlijk opmaken, dat impliceert dat iedereen daar muzelmannen, oftewel moslims zijn.
Mm-hmm.
Ja, waarom die drie religies, Floor?
Dat weet ik niet, om misschien het menselijke in iedereen te laten zien of zo.
Ja, dat denk ik ook. Omdat de ene het niet beter doet dan de andere. Ja,
ze doen het allemaal hetzelfde.
Ja.
Inderdaad. En de kleermaker, die was atheïst of zo.
Nee, ik denk dat hij ook moslim was.
Ja. Ja, ik vind het toch wel een beetje ingewikkeld natuurlijk. En dat het zeg maar zo'n vertaling is, dat helpt ook niet echt mee. Maar het is een beetje ingewikkeld met al die raamvertellingen natuurlijk. Zeker als soort van dat verhaal van die barbier er nog bij komt.
Het valt van mee hoor, het is niet zo heel ingewikkeld. Het gaat over die vier personen en die vier personen vertellen allemaal een verhaal.
Ja.
En dat verhaal van die kleermaker komt een barbier in voor. En die wordt eigenlijk verguisd door iedereen in het verhaal van de kleermaker en wordt volgens de held van dit verhaal. Dus die stapt eigenlijk uit het verhaal van de een en wordt de held in
Ja, maar
het
er werd
verhaal.
Dus eerst verteld dat die barbier dus ongeluk bracht omdat hij te lang van stof was. En Daarom moest hij weg.
Ja.
Oké. Okay. Ik vind het zielig voor die bultenaar. En ik vind eigenlijk misschien wat die spijsverkoper doet nog wel het soort van het meest walgelijke. Want wat hij eigenlijk doet is hem aan elkaar slaan. Oh, ik heb hier een man half dood op de grond liggen. Wat? Het is een bultenaar. Ik trap er nog even op in.
Ja,
en zeg maar wat die kleermaker doet was alleen maar hem gewoon uitnodigen voor thuis eten. En toen ongeluk gebeurt. Kijk, ik bedoel, daarna hoef je alsnog niet het lijk weg te maken, maar ala. Wat de Joodse dokter wilde doen, dat was alleen maar zo snel mogelijk die man helpen ook.
Ja.
En de christelijke koopman, dat was ook een beetje walgelijk. Maar, ja. Die was dronken, maar die heeft in ieder geval niet er nog extra op ingetrapt, omdat hij zag dat die man een bochel had.
Nee.
Kies die arme man gewoon niet zelf voor.
Uiteindelijk komen ze wel allemaal tot inkeer natuurlijk, want ze zijn allemaal bereid om niet een ander te laten sterven voor hun daden. Wat zij dan denken dat hun daden zijn. Maar
ja. Klopt. En ik vind het ook wel, daar zat ik aan te denken toen jij het verhaal vertelde, soort van heel erg een oog voor een oog. Als in van, de daders worden wel heel makkelijk ingewisseld voor elkaar. Dus het is niet van, oh, jij was dronken, je hebt hem doodgetrapt. Oké, dan word je te dood veroordeeld. En dan komt iemand anders, dan wordt er niet gekeken, oh, maar wat was jouw motief dan? Wat gebeurde er bij jou? Want als het echt zo was dat of die kleermaker of die Joodse dokter die bultenaar had gedood, dan zouden die waarschijnlijk niet daarvoor veroordeeld worden. Want dat was gewoon, dat waren allebei ongelukken.
Misschien, dat is een goeie. Misschien niet. Maar toen konden ze op een gegeven moment niet meer stoppen.
Ja. Boven toen de sultan ingreep. Nee, maar snap je, het is heel erg oog voor een oog. Van een leven voor een leven. En niet zo heel erg kijken van, nou, wat is nou gebeurd?
Precies.
Maar goed, wat een verhaal weer. Waarom deed het je aan de Dahmer-serie, Jeffrey Dahmer-serie, denk ik?
Ja, omdat het heet het verhaal van de bultenaar, of de geschiedenis van de bultenaar. Maar het gaat natuurlijk niet over die bultenaar.
Ik bedoel,
dat blijft een heel eendimensionaal personage, terwijl eigenlijk alles daaromheen draait. En de bultenaar is het slachtoffer.
Ja.
Dus daarom deed het me aan Dahmer denken. Dat je zo heel erg focust op de moordenaars en hoe die en een soort van die psychologie probeert te volgen. Terwijl er geen aandacht wordt geschonken aan het slachtoffer.
Dat is kritiek op de serie.
Ja, ook, onder andere.
Maar ja, goed. Jeffrey Dahmer is wel ook de titel van die serie natuurlijk. En dat is de moordenaar.
Ja, oké. Maar
ja, precies.
Maar het gaat niet over de titel, maar ik heb het over de inhoud.
Ja, precies.
Nou, is het natuurlijk ook niet een heel spannend verhaal op het moment dat je heel lang gaat vertellen over die bultenaar die dood is. Maar goed, een beetje aandacht had wel gemogen.
Ik vind het ook gewoon zo eendimensionaal inderdaad van een bultenaar. Alsof dat een soort van, ik bedoel, dat nou, definieert een man toch niet?
Nee, maar je hebt natuurlijk, dat komt
wel
veel
een beetje
voor
stereotypisch
in literatuur en in whatever. Dus je hebt natuurlijk de klokkenluider van Notre Dame, een hele bekende bultenaar. Richard III uit Shakespeare heb ik wel vaak over gehad. Maar dat zijn allemaal, en het idee daarbij is natuurlijk dat je dat soort mensen dan ook niet serieus kan nemen. Dus dat ook mensen zijn die je belachelijk kan maken, die dan toch net iets minder waard zijn. Ik bedoel, hij is niet voor niks ook een soort van hofnar aan het...
Ja. ik vind het ja, toch ook wel, het is wel heel duidelijk dat dit geen, net zoals bij de Pentameronen, is wel echt anders dan de Sprookjes van Grimm en zo. Het is wel echt duidelijk dat het ook niet voor kinderen gemaakt is.
Nee, precies. Nee.
Maar net zoals met die rare orgies en zo, die ja. daar in het boek voor komen, het is ook niet voor kinderen gemaakt. Nee. Dus nee, maar leuk verhaal.
Dank je.
Dan gaan we nu door naar de chip-tap-doop-doop-doop-dee. Mijn nieuwe jingle. Merel, wat was de moraal van het verhaal volgens jou? Welke les heb jij eruit gehaald?
Nou, ik vind
voor de
dat
moderne
het
mensen,
boven
hè?
Alles heel erg over storytelling gaat. Nou, misschien niet boven alles, maar wel veel over storytelling gaat. Het gaat natuurlijk, ik bedoel, de sultan redt hen allemaal voor een goed verhaal. En zelfs de rechter bij het ophangen van de mensen zegt, oké, maar even het belangrijkste wat we moeten onthouden is dat dit een heel remarkable verhaal is en dat we dit gelijk moeten optekenen.
Dus... Ja, en de barbier, die wordt uitgescholden, zeg maar, bij de mensen waar die eerst zit, omdat ze vinden dat hij te lang van stof is.
Precies.
Maar je hoeft alleen maar een liefhebber van een goed verhaal te vinden om gewoon precies, heel erg gewaardeerd te worden.
Ja, dus dit heb ik wel vaker met domme acties in mijn leven, dat ik dan achteraf heb gezegd, ik deed het voor het verhaal. Maar heel vaak doe ik ook wel echt dingen voor het verhaal. Zodat ik het later juicy kan vertellen.
Dan heb je nog wat te vertellen. Of gewoon op kantoor hoef je het niet meer over
nou,
het weer te
ik
hebben.
Bedoel, mensen die mij kennen weten dat dat waar is. Dat ik echt wel dingen voor het verhaal doe. Dus ja. Dat,
wat is de moraal van
ja,
het verhaal volgens jou?
Is, doe het voor het verhaal.
Doe het voor het verhaal.
Doe het voor het verhaal.
Oké, heel goed.
Dat maakt het leven echt leuker als je leuke dingen meemaakt.
Ik denk dat mijn moraal wat conventioneler is. Ik zou willen zeggen gewoon fix je eigen shit. Ga niet als je per ongeluk iets fout doet dat op andere mensen afschuiven. Want dat is nooit, dat komt altijd uit. Je voelt je schuldig. Je ziet deze hele kettingreactie. En dat verdient niemand. Dus own up to it. Ja. Fix het. Dan is het veel minder erg. In plaats van dat je doet alsof iemand anders het heeft gedaan. Met alle gevolgen en stress van dien.
Ja. Nou, ook een goeie.
Dus doe het voor het verhaal. En fix je eigen shit. Dat was hem weer deze week.
Ja.
We hopen dat jullie het leuk vonden. Abonneer waar je deze podcast luistert. Zodat je altijd op de hoogte bent van een nieuwe aflevering. Vond je deze aflevering nou leuk? Laat het ons dan even weten op Instagram. @erwaseenseenpodcast. En dan horen jullie ons over 2 weken weer.
Bye bye.
Bye.